Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Roel den Outer.
Het is donderdag 26 november, de week van Thierry Baudet en de explosie of de implosie van zijn Forum voor Democratie en een leraar in Leiden die zichzelf in de klas afvroeg waarom er zoveel moslimterroristen zijn. Hij zit thuis. Net als Wiert overigens. En wij gaan de vijf vragen beantwoorden die leraar stelde aan zijn leerlingen. En we gaan het verder ook hebben over een imaginaire atlas voor de lokale democratie. Maar Wiert, eerst eigenlijk het meest schokkende nieuws van gisteren. Maradona, want jij bent een voetballiefhebber.
Ja, dat is zo. Kijk, dat is wel heel schokkend inderdaad. En het was voor Argentijnen en anderen is dit natuurlijk net zo schokkend als de dood van Johan Cruijff voor ons was. En ik heb Maradona, ik ben oud genoeg om Maradona echt heel bewust mee te hebben gemaakt. En te hebben gezien wat een held dat was op het veld. En hoe die eigenlijk zelfstandig Argentinië naar de wereldtitel heeft geleid destijds. En ja, dat was een genie op het veld. Er buiten iets minder helaas.
Ja, ik was vorig jaar in Napels. Daar hangt gewoon de hele stad nog vol met allemaal beeldtenissen van. Dat is echt niet normaal.
Ja, ik vind dat... Kijk, dat voetbal, dat heeft is gewoon de religie van deze tijd. Je zag het ook gisteravond weer als er Ajax speelt. En die minuut stilte voor Maradona. En als je dan die Argentijn, Nico Tagliafico ziet. Dat dan ook die camera's op hem inzoomt en zo. En de ontroering bij zo'n jongen. Ja, dat voetbal is wat dat betreft zo fantastisch. Voetbal heeft gewoon heel veel van de rituelen die je eigenlijk in religie tegenkomt overgenomen. De Belgische Voetbalbond had ook een schitterende foto getweet. Dat is die foto waarop Maradona staat op zijn eentje tegenover ongeveer het hele Belgische elftal. Ja. Echt schitterend, iets van 8 man of zo, die allemaal gewoon in paniek zijn. Want oh god, Maradona die komt eraan. En dan post het Belgische Voetbalbond, althans de officiële vertegenwoordiging, ik meen dat het de bond was. Die post al die foto met de tekst van het was een eer om tegen je te spelen. Ja, dat is echt ook dat onderlinge respect, dat is echt heel erg ontroerend, vind ik.
Misschien nog even een kijktip. Ik weet niet of jij op Netflix die serie hebt gezien van Maradona. Die is trainer geworden in Sinaloa, in het midden in het cocaïnegebied in Mexico. Die club hangt helemaal onderaan en hij komt binnen en ze gaan alles winnen opeens. Dat is zo'n
kippenvel
serie. Echt fantastisch.
En er schijnt dus ook een fantastische documentaire over hem te zijn die ik nog niet heb gezien. Dus daar verheug ik me nu al op. Dus wat dat betreft brengt het voetbal heel erg veel goeds voort.
Ja, precies. Wie minder goeds brengt is Thierry Baudet.
Helaas.
Ik heb vanmorgen 2 uur lang echt met open mond zitten kijken naar WNL. Fantastische uitzending. Ja. Daar was Thierry Baudet live. Die werd daar het hemd van zijn lijf gevraagd door Aylin Bilic bijvoorbeeld. Wat een ontdekking vond ik dat eigenlijk. En de presentatrice van dienst. Maar daar kwam
Maaike Timmermans.
Maaike Timmermans was dat, ja.
Ja.
Daar kwam Thierry toch niet heel erg goed uit, hè?
Nee, kijk, het is ook bijna niet meer te doen voor hem natuurlijk na alle onthullingen. Hè. Gisteren onthulde collega Elif Isitman dan dat er afgelopen vrijdag bij zo'n bijeenkomst met kandidaten voor de Tweede Kamer allerlei dingen zijn gezegd, ook door Baudet, die echt niet door de beugel kunnen. Hè. Hij had het over dat iedereen die hij kent eigenlijk antisemiet is. En ook viel daar de term domme negers. Of misschien bedoelde hij dobber negers. En hebben ze dat niet helemaal goed gehoord. Maar goed dan nog. Dat waren dus hele nare teksten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. De afgelopen weken is natuurlijk al zoveel ook uit die appgroepen naar buiten gekomen. Dat wisten we allemaal wel deels. Maar wat nog niet bekend was, denk ik, is dat het zo structureel was. Hoewel de goede verstaander dat natuurlijk wel begreep. En het probleem is natuurlijk afgelopen weken geweest dat Baudet en zijn nummer 7 op de kandidatenlijst, Freek Jansen, daar te weinig afstand van wilde nemen. Nou ja, dat is nu dus totaal ontspoord. Die hele kwestie van die partij, die hebben we voor onze ogen zien imploderen eigenlijk. En wat je dan vanochtend zag bij WNL is dat Baudet dan alsnog op zijn manier, hè, want dat doet hij toch altijd wel gewoon heel eloquent en beschaafd, maar op zijn manier probeerde om daar in dat puin nog een soort uitweg te vinden. Maar ja, ik vrees dat die uitweg er helemaal niet is. En dat ofwel de mensen die op die lijst stonden, hè, mensen als Eerbans en Eva Vlaardingen-Broek en enkele andere, Nicky Pauw, dat die zelf verder gaan en proberen op dat gat op rechts dan nog enige politieke invulling te geven. En dat misschien Baudet dan met de lijst Baudet of toch onder de naam van Forum dan verder gaat. En dan moeten we kijken wie nog bereid zijn om zich bij hem aan te sluiten. Maar ja, het is een Griekse tragedie, kun je wel zeggen. Die we eigenlijk in slow motion al wel zagen aankomen de afgelopen maanden.
Nou, hij begon wel aardig om zich heen te meppen. Hè? En hij gaat ook andere mensen van alles beschuldigen. Bijvoorbeeld die Eva Vlaardingen-Broek, die echt in opkomst was. Die ook hoog op de lijst stond. Nummer 7, geloof ik, was ze. Die daarvan zei hij op een gegeven moment van, ja, dat is eigenlijk nummer 5. Dat is eigenlijk een rancuneuze ex. Dat kwam ook zomaar uit de lucht vallen. Dat ik dacht van, nou, dat kan je toch niet hier zo op tv zeggen.
Ja, we hebben een relatie gehad ook. Ik ken haar al heel lang.
Een liefdesrelatie.
Een liefdesrelatie, ja. Ik
wanneer
vind
was
het,
dat dan?
Nou ja, 2017.
Maar ik begrijp dat jij hebt haar gebeld, hè?
Nou ja, kijk, dat moet ik de luisteraars en ook de lezers van de krant waarschijnlijk wel even verduidelijken. Kijk, ik volg dat Forum al heel lang, al jaren. En nog toen ze in het keldertje zaten in Amsterdam, hè, waar dan zo op die avond een man of 30, 40 bijeenkwamen, toen Forum nog helemaal geen partij was, maar een denktank eigenlijk. Of gewoon een leuk platform voor tegendraadse meningen was het destijds nog, over de Europese Unie en over ook Oekraïne en over allerlei andere zaken. Daar verzamelden zich destijds allerlei mensen, waaronder ook jongeren die zich verder niet op hun gemak voelde binnen de onderwijsinstellingen waar zij les kregen. En Eva Vlaardingen-Broek was er één van. Die was toen nog gewoon piepjong, een jaar of 19, 20. En sindsdien ken ik haar en ook haar vader trouwens. En in die tijd is daar natuurlijk ook wel. Nee, laat ik het zo zeggen. Kijk, en Thierry die deed er nu inderdaad voorkomen. Thierry Baudet die deed nu inderdaad voorkomen alsof Eva Vlaardingen-Broek, die inmiddels is opgeklommen. Ze is rechtsfilosoof. Ze wilde promoveren. Ze maakte deel uit van die kandidatenlijst. Dus ze had een promotie opgegeven om de politiek in te gaan. Ze was inmiddels ook wat bekender geworden. Ook als opiniemaakster en noem maar op. En nu lijkt het inderdaad alsof zij rancuneuze ex-minares is.
Zo, maar het heeft wel voorkomen, ja.
En nou ja, en vanochtend hebben we daar even over gebeld. En zei ze ook van ja, maar dat weet iedereen die destijds ook in dat keldertje kwam. Dat was een paar weken een soort fling. En dat was bovendien voor 2017. En dat stelde allemaal niks voor. Dus ja, dat is een beetje onverkwikkelijk.
Okay, maar je wordt wordt wel op de publieke omroep eventjes publiekelijk uitgemaakt voor het een en ander.
Ja, dus die mensen, dat merk ik ook wel, want ik heb ook wel een aantal van die andere mensen gesproken, die hier nu, zeg maar, in verwikkeld zijn geraakt. En ik merk wel dat ze zeggen, dit modder gooien, dat is een verschrikking natuurlijk. En dat moet stoppen. Dus ik heb de indruk dat de mensen die in de oppositie zijn tot Baudet nu willen gaan proberen om in ieder geval die oorlog die is uitgeroepen en die woed tussen hen met dit soort suggesties op de nationale televisie, dat ze dat zo snel mogelijk achter zich willen laten. En dat ze willen proberen om nog een soort enigszins levensvatbare partij bijeen te houden of bijeen te krijgen die dan in maart dat gat zou moeten gaan vullen. Maar ja, er is nu inmiddels zo enorm veel schade aangericht. En ik vrees dat al die kiezers, van wie ik toch ook een heel groot aantal mensen ook al jaren volg eigenlijk, dat die verweest achter zullen blijven. En ik heb een paar van die forumkiezers van het eerste uur gesproken, ook de afgelopen dagen. Ja, en die zijn echt zo enorm teleurgesteld hierin. En ook bijvoorbeeld Ik herinner me het eerste stuk dat ik schreef, of een van de eerste stukken die ik schreef voor de Telegraaf toen ik in dienst kwam. Dat was in 2017. Dat was mijn eerste wekelijkse bijdrage. Dat ging dus over VVD-stemmers in Haarlem. Een groot aantal, een hele groep mensen die al decennia op de VVD stemden. Ja. En die nu van plan waren, en dat gingen, hebben ze ook gedaan, om op Forum voor Democratie te stemmen. En die durfden destijds al niet, met name toenaam, echt in de krant. Omdat ze, nou ja, gewoon belangrijke functies hebben daar in Haarlem. En je stapt niet zomaar uit je sociale comfortzone, zoals het heet. En bekend dat je dan op zo'n nieuwe partij gaat stemmen. Die destijds al enigszins controversieel was, natuurlijk, Forum voor Democratie. Maar goed, ze wilden toch met mij praten. En waren ook overtuigde forumstemmers geworden. En ook overtuigde niet-VVD-stemmers, laat ik het zo zeggen. Nou ja, en die trend die bevestigde zich natuurlijk in de periode daarna, tot aan die statenverkiezingen, toen Forum voor Democratie notabene de grootste partij van Nederland werd. En ook voor Mark Rutte een enorme bedreiging, waardoor Rutte uiteindelijk zelfs het debat moest zoeken, hè, persoonlijk met Baudet. Dus die partij Forum voor Democratie en Baudet ook als persoon, ja, die speelde kennelijk in op een enorme behoefte daar op dat rechts, op dat gat daar, conservatief centrum-midden, conservatief Nederland, zochten zo iemand. Partij. Baudet had goud in handen. Hè, en dat heeft hij toch, dat moeten we echt toegeven nu, enorm verkwanseld door al die afgrijzelijke associaties met radicaal rechts, antisemitisme, racisme, noem maar op. Dus alles wat je gewoon niet wilt. En wat Nederlanders ook echt niet willen. Nee. Hè? Nederlanders die trekken dat niet.
Nee, maar waar gaan die mensen heen? Waar moeten ze heen? Want het is toch een groep van 20% zo'n beetje van Nederland.
Dat weten ze dus nu niet. Die mensen die ik sprak, die zeggen ook, ja, we willen echt niet terug naar die VVD. Ten meer die VVD ook nog sociaal-economisch op wil schuiven naar links. Ja, want dit zijn mensen die houden daar niet van. Dit zijn gewoon liberalen. En die hebben nu niet een partij. En dat is dus ernstig, hè, dat deze mensen alweer niet een politieke vertegenwoordiging kunnen vinden. En aan de andere kant is ook ernstig, wat de afgelopen weken gebleken is, en daar moeten we ook eens een keer onze ogen voor openen, dat kennelijk al dat racistische en nazistische geblaat van jongeren in die appgroepen en zo, ten eerste bestaat en dat dat kennelijk toch wel wat bredere aanhang heeft. En dat daar niet tegen wordt opgetreden door volwassen mensen die politieke verantwoordelijkheid hebben genomen en die in de leiding van zo'n partij zijn gaan zitten. En die hadden moeten zeggen, ja, maar hier willen wij ten ene male niet mee geconfronteerd worden. Dit gooien wij onmiddellijk uit onze partij.
Ze hebben tijd genoeg gehad om in te grijpen.
Wat zeg je?
Ze hebben tijd genoeg gehad om in te grijpen, want het was al langer, al maanden bekend.
Voldoende tijd natuurlijk om in te grijpen. Dit speelde al zo lang en telkens kwam het naar buiten. En dan kun je nog zeggen, ja, die media, hè, linkse media, zijn ons veel ander gezind en zo. Maar als je, hè, als je dit electoraat wil aanspreken, dan moet je dat zo afbakenen van het extreemrechtse deel van de samenleving. Dat altijd bestaat natuurlijk. Hè. Soms weten we misschien niet voldoende hoe groot ook dat deel van de burgerij is.
Maar hoe groot denk jij dat het is? Want vroeger had je de Volksunie, die haalde nooit eigenlijk een zetel ergens. Dus die speelde geen rol.
Ik weet niet. Nee, inderdaad. Dat zou je ook denken. En kijk, Shamira Ravela, dat is een documentairemaakster, die heeft een film gemaakt over Constant Kusters van de Volksunie. En dan zie je toch, als je die documentaire ziet, dan zie je toch wat enorm marginale groep mensen dat is. Dus dat is ook helemaal, ook al zou je het willen, ik denk dat er helemaal niks te halen is voor jouw electoraal.
Maar hoeveel mensen denk jij dan dat er echt in die Forum voor Democratie jongerenbeweging, dat die echt nazistisch zijn? Gaat dat om tientallen, honderden, misschien wel duizenden?
Nee, dat denk ik niet. Ook omdat, ik kan dat niet zeggen, want ik zat niet in die appgroepen. Maar ik heb natuurlijk wel met die mensen gesproken die op die lijst staan en die langer actief zijn in Forum. En die zeggen, het gaat echt wel om een kleine groep radicalen. Het is niet zo dat al die duizenden jongeren dat gedachtegoed aanhangen. En ik heb in het verleden zelf ook met die jongeren omgegaan gesproken en leren kennen. En ik kreeg nou ook niet van hen per se de indruk dat ze Dat ze op die tour zaten, dat ze op die nazi-tour zaten. Misschien op een enkeling na. Maar ja, ook al zijn het maar enkele, dan kan het je nog enorm schaden. En als je er niks aan doet en je laat de verdenking bovendien op je, zoals de nummer 7 van de lijst Freek Jans heeft gedaan, dat je sympathiseert met dat gedachtegoed, ja, dan ben je af. En dan ben je hoe dan ook in de volwassen wereld, doe je dan niet meer mee. Kijk, en het contrast. Hè, als je nu het contrast ziet bijvoorbeeld tussen het optreden van iemand als Wopke Hoekstra nu bij die Kamercommissie en de puinhoop bij Baudet en zijn partij. Ja, dat is iedere verantwoordelijke en redelijke Nederlander die ziet natuurlijk die enorme kloof in professionaliteit, in consistentie, in redelijkheid. En dan kunnen die mensen blijven zeggen, ja, maar iemand als Hoekstra en Rutte en noem maar op, die behoren tot de gevestigde orde, het establishment, en dat gaan wij aanvallen. Maar dan moet je, als je dat wilt, dan moet je wel zorgen dat jij als aanvaller hetzelfde fatsoen hebt, hetzelfde gezag, dezelfde autoriteit, dezelfde consistentie en hetzelfde fatsoenlijke wereldbeeld, hè, ook al heb je een andere politieke overtuiging, maar wel het fatsoenlijke wereldbeeld als de mensen die je aanvalt. En als dat niet lukt, als je dat niet kunt over, als je het niet hebt, of als het je niet lukt om dat over te brengen, ja, dan faal je gewoon. En we moeten nu concluderen dat dit gebeurt en dat die telkens aan die rechterkant van de naast de VVD, dat het telkens gebeurt. Dus je kunt je afvragen of dat toch niet een structureel probleem is wat zich aan die kant van het politieke spectrum afspeelt. Dat is naar en jammer. En omdat er een heel groot electoraat is dat wel zo'n partij zoekt. Dus ik geef daar niet. Dit gaat niet om mijn persoonlijke overtuiging of zo. Maar ik constateer als journalist dat daar een electoraat ligt.
Maar die mensen vinden Wilders te radicaal.
Kijk, deze mensen, wat inderdaad andere mensen zullen zeggen, ja, maar dan heb je de PVV. Maar deze mensen, oud-VVD'ers, die vinden de uitspraken van Wilders te radicaal. Die vinden zijn aanhang vaak te ordinair. Die vinden ook bepaalde Tweede Kamerleden. Nou ja, dat valt trouwens nog wel mee. Maar het gaat hem vooral om de sfeer die dan rond die partij hangt. Die vinden ze dan toch te ordinair. Daar willen ze niet in meegaan. Ja. En dus zoeken zij een eigen partij.
Oké, zeg Wiert, deze week ook in het nieuws. Een school in Leiden, Visser het Hoofd Lyceum. Daar was een godsdienstleraar en die had een soort schrijfopdracht gemaakt. Er moesten leerlingen in 500 woorden een krantenartikel maken over de vrijheid van godsdienst en de islam. En daar werden 5 stellingen aan ze voorgelegd en daar is enorme heisa over ontstaan. En gevolg, de leraar zit thuis. Toen had ik zo'n gevoel van, daar gaan we weer.
Ja, dat is natuurlijk weer een vrij rampzalige geschiedenis. Want die leraar, zoals je zegt, die had dus een aantal vragen gesteld aan, of een aantal vragen opgeworpen waar leerlingen een proefwerk of een tekst over moesten schrijven. 500 woorden over die 5 vragen. En vervolgens is daar dus over geklaagd. En het resultaat is dat die leraar heeft moeten onderduiken, althans, daar komt het op neer. En dat de schoolleiding afstand heeft genomen van die opdracht.
Ja. Is het misschien wel eens aardig om gewoon eens eventjes die 5 vragen met jou door te nemen? Dat jij er in het kort een antwoord op geeft en dan kunnen eens kijken hoe ver we komen en hoe schandalig die vragen dan wel al dan niet zijn.
Dat wil ik wel even doen.
Vraag 1 is, wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?
Nou, die bestaat voor hen natuurlijk niet, omdat de enige godsdienst die voor hen, van moslims die aanslagen plegen, de enige godsdienst die telt, is de islam. En alle andere religies zijn daaraan ondergeschikt.
Zou dat antwoord worden goed gerekend voor pupil Wiert?
Ik denk dat dit antwoord wel zou worden goed gerekend, ja.
Oké, vraag 2. Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?
Ja, dat is een hele rare vraag, want waar hebben we het dan over? Onszelf, zijn dat die leerlingen of is dat de samenleving? En als het gaat om de samenleving, dan kunnen wij ons alleen maar beschermen door mensen in te lichten, voor te lichten en goede veiligheidsdiensten te hebben die fundamentalisten opsporen en het onschadelijk maken voordat het ontspoort. Maar de vraag is dus onduidelijk.
Ja. Vraag 3. Hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in de naam van de islam?
Nou ja, omdat een deel van de islam vindt dat als de profeet wordt beledigd, of als er anderszins de islam wordt beledigd, dat het gerechtvaardigd is om die mensen die dat doen uit te schakelen en aan te vallen.
Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?
Ja, dan moet je eerst dus de aanname geloven dat de islam een godsdienst is die zoveel geweld voortbrengt. Maar je kunt niet ontkennen dat in ieder geval er heel veel geweld bestaat uit naam van de politieke islam of de radicale islam. Althans, dat radicale terroristen zeggen dat zij aanslagen plegen vanuit de islam. En die beroepen zich ook op bronteksten. Dus je zou dan kunnen zeggen, omdat er in de bronteksten staat dat mensen mogen worden vermoord als zij de profeet beledigen of anderszins de islam beledigen, wordt er zoveel geweld gebruikt. En dat mensen daarin geloven is dan ofwel ze onderschrijven dat, hè, dus dan hebben we een enorm probleem, of ze zeggen ja, maar er is ook een gematigde islam en daarin staat dat we helemaal niet geweld moeten gebruiken. En de discussie is natuurlijk altijd van ja, wat is dan die ware islam?
Ja, dit was wel een prikkelende vraag, denk ik wel. Hè? En dan is de nummer 5 is, waarom zijn er zoveel moslimterroristen?
Ja, dat is ook een rare vraag, omdat veel moslims natuurlijk zullen zeggen, of het is geen rare vraag, maar veel moslims zullen zeggen, ja, maar het zijn geen moslimterroristen, het zijn terroristen die onze religie misbruiken voor terreur. Dus in de vraagstelling zit al een aanname besloten. En dan zou je dus kunnen antwoorden, er zijn zoveel islamitische terroristen omdat in hun teksten terreur gerechtvaardigd wordt. Maar ja, dan zullen andere moslims erop wijzen dat er ook heel veel teksten bestaan, in hun ogen althans, die zeggen dat geweld niet gerechtvaardigd is. Dus ik kan me wel voorstellen dat hier wordt gezegd, ik weet niet precies om welke klas het ging, 3 VWO meen ik, dat je van deze leerlingen wel heel veel verwacht en heel veel kennis, en dat dit ook wel hele precaire en lastig geformuleerde vragen zijn.
Ja, maar het is eigenlijk gewoon een soort van open discussie en het kan het begin zijn van een goed gesprek, lijkt mij. En niet, de oorlog te gaan verklaren aan die leraar.
Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dit zou natuurlijk gewoon een vrij gesprek moeten zijn. En die leraar zou ook gewoon ondervraagd moeten kunnen worden door zijn leerlingen.
Ja, want jij bent in de jaren 70 opgegroeid op middelbare scholen. Ik ook toevallig in die tijd. Daar waren schreeuwende ruzies in de geschiedenislessen over communisme, over kapitalisme. En iedereen respecteerde uiteindelijk mekaars mening, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er een leraar op mijn school werd weggestuurd vanwege dit soort opdrachten. Dat is toch bizar eigenlijk?
Ja, dat is ook zo. Dit zou dus ook gewoon de vrije uitwisseling van meningen moeten zijn.
Ja.
Hè? Maar dat is dus tegenwoordig onmogelijk, omdat als je dus als leraar op dit soort middelbare scholen of überhaupt op scholen probeert om de islam en wat er gebeurt vanuit de naam van de islam bespreekbaar te maken, dan komt dat terecht bij ouders of bij neven of bij broers of weet ik veel wat, of gewoon bij leerlingen op school, die dan woedend worden, hè, die hierdoor beledigd zijn, gekwetst, en die jou dan gaan bedreigen met als resultaat dat jij moet onderduiken en dat zo'n schoolleiding dan bang wordt en afstand van jou gaat nemen en van jouw lessen gaat nemen, omdat zij denken in het ergste geval eindigt hier iemand van de collega's als Samuel Paty in Frankrijk en wordt hij onthoofd. En dat is natuurlijk een hele... Kijk, je zou willen dat eigenlijk dit soort lessen gewoon kunnen plaatsvinden in alle redelijkheid. En dat ook al lopen de verschillen van mening dan misschien hoog op, maar dat dit soort vragen wel mogen worden gesteld.
Hoe stoppen we dit?
Wat zeg je?
Hoe stoppen we dit? Want dit wordt alleen maar erger eigenlijk.
Nou ja, niet omdat dit is niet alleen maar over de islam, maar over allerlei kwesties bestaat tegenwoordig de indruk van bij jongeren, jongvolwassenen, de indruk dat wanneer zij zich gekwetst voelen over bepaalde thema's gewoon niet gesproken mag worden. Hè? Dat heet dan die microagressie. Bijvoorbeeld als, ik heb deze week op zaterdag een interview met Talita Mussen in de krant. En die vertelde ook, in haar kringen is het gewoon heel gebruikelijk als zij zegt van ik ben een vrouw, dat je dat niet mag zeggen, want ze is een cisvrouw. Dus dat betekent een vrouw-vrouw, zeg maar. En als zij dan zegt, ja, ik ben een vrouw, dat andere mensen dan gekwetst reageren omdat zij dan transgender vrouw zijn of zo, of weet ik van wat voor type vrouw. En dan mag je dus niet op die manier je normatieve vrouw zijn in zo'n kring, op die manier presenteren. En ook bijvoorbeeld als je zegt, dat is iets heel heikel ligt tegenwoordig, als je zegt, ja, ik vind het toch niet verstandig als een homoseksueel paar bijvoorbeeld kinderen adopteert. Nou, die vraag mag je niet eens opwerpen, want dan ben je dus homofoob. En dan deug je niet. En dan, dan hoor je bij een bepaalde groep van mensen die het allerslechtste voor heeft met minderheden. En dan moet je dus uitgesloten worden van het debat. Terwijl je kunt ook over zo'n thema, lijkt mij, gewoon een prima debat voeren of prima gesprek voeren. Maar dat is tegenwoordig dus, dat soort gesprekken zijn niet meer mogelijk vanwege die quasi microagressies, zoals het heet. En mensen willen dan niet meer met jou praten, want ze beschouwen jou als iemand die hen. Wat doe je eigenlijk met hen? Als ben je dan de vijand of zo? Of, die hen zodanig kwetst dat ze helemaal ontregeld raken, waardoor ze zeg maar niet meer volwassen en normaal kunnen functioneren. Want hun emoties zijn dan zo heftig dat zij bang worden. Zo wordt het dan geformuleerd. En dan moeten ze dus ook een safe space zoeken waar ze wel. Oh ja, ze voelen zich onveilig. Dat is het woord wat ik zocht. Als je dan zo'n vraag opwerpt, dan voelen die mensen zich onveilig. En,
ja, maar je kan toch gewoon. Ja, je kan toch ook gewoon zeggen, we zijn het dus kennelijk niet eens. Nou, doei. Volgende onderwerp.
Ja, maar die weerbaarheid is er tegenwoordig kennelijk uit. Ik heb ook geen idee hoe dat precies komt. Maar bij de jonge generaties bestaat die weerbaarheid kennelijk niet meer. En voelen zich al heel erg onveilig op het moment dat ze met een afwijkende mening worden geconfronteerd. En verzoeken ze jou dus om jouw mening niet te ventileren, omdat zij zich daardoor zo onprettig en onveilig voelen. Wat ertoe leidt dat allerlei onderwerpen dus taboe worden. Hè, waaronder de islam, maar ook allerlei andere onderwerpen die betrekking hebben op minderheden. Of ze nou minderheden zijn, seksuele minderheden of gender of religie. Maakt niet uit. Of op ras. Hè.
Maar Wiert, wij blijven dat soort dingen gewoon benoemen.
Ja,
precies.
En daardoor verdwijnt dus het debat in de samenleving en eindigt het met een monoforme mening.
Nou ja, dat is natuurlijk ook het probleem, want die gekwetste mensen gaan natuurlijk ook niet deze podcast luisteren, want die gruwelen van jouw mening.
Ja, precies. Ja, ja ook dat. Ja, ja,
ja. Je had vandaag weer in Nederland rubriek in de krant. Dat gaat over een imaginaire atlas van de lokale democratie. Daar moest ik wel eventjes heel hard nadenken.
Ja,
wat
dat is
je
heel
daar
lastig,
nou mee bedoelt.
Heel hard nadenken. Wat kan dat in vredesnaam zijn?
Ja. En?
Ja.
Vertel.
Dat is dus vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en nog wat beroepsverenigingen. Is er een soort actie gestart om eens te kijken hoe functioneert nou die lokale democratie? Hoe staat het daarmee en hoe kunnen we dat verbeteren? En kijk, normaal gesproken dan roep je een aantal slimme mensen bij elkaar, die schrijven dan wat essays en die publiceren dan zo'n bundel. En zo'n bundel verdwijnt dan in de la. En nu had het goede idee daarop gevat bij die groep die dit moest aanzwengelen, om Jean Claren, dat is een grafisch ontwerper, een beeldend kunstenaar eigenlijk uit Deventer, te vragen om een kaart te maken, om die lokale democratie in kaart te brengen. Hè, in cartografische beeldtaal, zoals het heet. En dat betekent dat Claren eigenlijk een soort imaginair land heeft bedacht.
Ja, het is een podcast, dus we kunnen het niet laten zien. Maar het ziet eruit als twee eilanden die aan elkaar gesmeed zijn.
Je staat vandaag in de krant, dan zie je twee schiereilanden. Hè? Aan de rechterkant de burgers, aan de linkerkant het bestuur, meen ik. En dan die zijn met elkaar verbonden met een hele smalle strook. Want ja, er is een grote kloof tussen die twee werelden. Ja. En via die smalle strook zijn ze dan nog met elkaar verbonden. En Claren heeft daar samen met die groep mensen die al die tekst hebben geschreven en zo, enorm leuk in kaart gebracht en interessant ook hoe nou al die aspecten en al die verhoudingen binnen het lokaal bestuur tussen ambtenaren, burgers, bestuurders, lobbyisten, burgers en burgers, hè, rijk, arm en zo. Dat heeft hij geprobeerd in een soort landkaart, kaarten, want het zijn verschillende kaarten, te vatten. En dan krijg je dus een heel visueel beeld van de lokale democratie in Nederland. Dat is hartstikke leuk. Dat is ook gratis aan te vragen overigens. Dus men kan een heel mooi boek krijgen zonder daarvoor te hoeven betalen. Dus voor Nederlanders is het ook altijd heel fijn. En dat is aanleiding, dat boek, om te praten over die stand van de lokale democratie. En ik sprak daarover onder andere met René Cuperus, een oude bekende van mij, maar die heeft ook bijgedragen aan het boek. En die zei een aantal behartigwaardige dingen, waarvan ik er wel twee uit wil lichten. Namelijk ten eerste, zegt hij, die gemeenteraden, waarin ook lokale partijen actief zijn, die vaak heel veel wortels hebben in de lokale gemeenschap, die zijn eigenlijk uitgehold de afgelopen jaren doordat de bestuurders zich steeds meer onder elkaar begeven in een soort bovenregionale fora. Daar wordt er over de energietransitie en zo gesproken met elkaar. En dat zijn geen fora die democratisch gecontroleerd worden. Dus die gemeenteraden hebben daar geen toegang toe, die raadsleden niet. En ze kunnen dat soort fora dus ook niet controleren. Wat natuurlijk heel slecht is voor de lokale democratie. Want die fora die komen dan met allerlei plannen en ideeën. En die strooien die uit over die burgers. En dan moeten die burgers maar zien wat ze daarmee doen. Zodat die gemeenteraad er echt goed kennis van heeft kunnen nemen. Okay. En een ander punt is, wat ook interessant is, vind ik, is dat juist om de lokale democratie wat aan te jagen, zijn er de afgelopen jaren allerlei projecten ontwikkeld, burgerparticipatieprojecten, bijvoorbeeld dat burgers kunnen inschrijven op gebieden waar de gemeente volgens hen tekort schiet. Weet ik veel, de plantsoenendiensten of zo, of andere van die gemeentelijke taken waarvan dan burgers zeggen, ja, maar dat kan ik beter, dus laat ons het dan maar doen. Hè? Nou, dus op zichzelf is er natuurlijk heel veel voor te zeggen, maar wat blijkt dan, dat mensen die daar dan zeg maar op inspelen, die zijn sowieso al politiek actief in zo'n gemeenschap. Hè? Dus dan de oud-rector of de bakfietsmoeder van GroenLinks of de oud-hoofdredacteur van de lokale krant, die altijd al via de Partij van de Arbeid en zo actief zijn geweest in zo'n lokale gemeenschap. En die krijgen nu nog meer mogelijkheden om zich met die lokale politiek te bemoeien. Terwijl het er natuurlijk om gaat om die mensen die eigenlijk niet eens weten wie hun burgemeester is en die heel op grote afstand staan van het bestuur en van die politiek, om die te mobiliseren. Dus dat lukt dan via die burgerparticipatieprojecten ook niet echt. Nou goed, en deze atlas is bedoeld om al dat soort problemen in kaart te brengen, letterlijk in kaart te brengen, en die lokale democratie wat te verstevigen. En dat is natuurlijk wel belangrijk ook in een tijd waarin mensen eigenlijk, ze voelen zich nauwelijks nog door Europa vertegenwoordigd, want dat is ook zo'n amorfe zeg maar, entiteit, waarvan een heel groot aantal mensen dat daar actief is, politici, wordt niet eens gekozen. Nou ja, we hebben net geconstateerd dat een groot aantal mensen zich ook via de nationale politiek niet meer vertegenwoordigd voelen. En helemaal niet in die nationale partijen in de gemeenteraden, die toch worden gezien als de afgeleide van de nationale, de CDA, VVD en zo, van de nationale partijen.
De lokale politiek komt steeds verder weg van de mensen te staan, net als de landelijke eigenlijk. Dus dat is, nou ja, mensen raken steeds meer vervreemd.
Dat is ook de theorie. Je zou juist willen dat mensen gevestigd blijven, geworteld blijven, ook politiek geworteld blijven via de lokale politiek. Als het dan via de nationale en de Europese politiek niet meer kan, dan maar binnen die lokale gemeenschap. Want dat leidt tot gemeenschapszin uiteindelijk. Dat leidt ertoe dat mensen betrokken zijn bij hun omgeving en graag goede dingen willen doen voor hun omgeving. Maar als ze daar ook al zich ontheemd gaan voelen en verweest voelen, dan blijft er natuurlijk niet veel meer over. Dan dat leidt tot die totaal gefragmenteerde samenleving. Ja, die we
het
ook
is een,
willen,
het is een
vraag. Die overigens in Nederland nog wel meevalt, hoor, daar niet van. Ja. Maar het is toch goed om dat te constateren en daar te proberen oplossingen voor aan te brengen. Ja,
het is een fascinerend kaartje geworden, maar ik weet niet of ik naar die eilanden zou willen verhuizen die daar
staan. Kun je de boot nemen en er naartoe gaan.
Precies. Oké, Wiert staat dus vandaag in de krant. Ik ga afscheid van jou nemen en jij spreekt volgende week waarschijnlijk weer met Robert Ophorst. Die is dan gewoon weer terug.
Dat denk ik ook, ja.
Ik zeg tot volgende week.
Tot volgende week.
Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens afhamer met Wouter de Winter.
Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen, dat zei Jesse Klaver ook gisteren, dan moet er gelijk worden ingegrepen.
Als er maar de kleinste aanleiding is, dan...
Jesse Klaver zit er bovenop. Ja, weet je, alsof ze druif aan het eten zijn in de ministerraad elke dag op een chaiselongue. Ja. En dan denken ze, nou ja, weet je wat, maar we wachten tot Jesse Klaver wakker wordt en komen eens in actie. Zo werkt het natuurlijk niet.
Een podcast van De Telegraaf met het laatste politieke nieuws.
Als het rustig blijft rond het Koningshuis de komende jaren, dan ebt dit weg. Als het nou over 2 maanden weer bal is, over een half jaar weer bal is, of in juli of zo.
Een wintersport in leg misschien dan, hè?
Nou, dat soort dingen zijn kwetsbaar. Ja. Ja.
Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf, of via je eigen favoriete podcastplayer.